natuurlijk. Jullie horen het, hè? Ja, goedemorgen.
Goedemorgen. Ik zal voor jullie eerst een zin geven.
Ja,
ja,
laat, doe maar.
Dan, anders sta ik er zo verloren bij.
Ja.
Goed, laten we met elkaar bidden. Dank u wel, Heer Jezus, dat u nog steeds degene bent die werkt in levens, in mensenlevens, Heer. En dat u nog steeds de vernieuwer van levens bent. Dat u nieuwigheid brengt, Heer. Nieuwe levens in plaats van oude levens, Heer. Dat u vernieuwing brengt daar waar zoveel kapotheid en gescheurdheid en gebrokenheid is. En dat u dat al 2000 jaar geleden deed, Heer. Dat we de wonderen en tekenen van uw hand mochten zien. Waarin u rondliep, Heer Jezus, mensenlevens aanraakte. Heer, en mensen harten vernieuwde en dat u dat nog steeds doet. En zo ook heel concreet in het leven van Bram. En dank u wel, Heer, dat hij hier is en dat hij zijn verhaal met u, Heer, wil delen met ons. En dank u wel, Heer, dat we mogen verwachten dat het ons inspireert, Heer. En dat u het leidt door uw Heilige Geest. En zo zegenen we jou in Jezus' naam. Amen.
Amen. Dank u wel, Heer. Ja.
Nou. Allereerst willen we u heel hartelijk danken dat we uitgenodigd zijn. En dat u de lef heeft om een ochtendje met ons verhaal durft aan te horen. Ik wil alleen maar even zeggen dat wat Bram vertelt is heftig, is voorbij. Maar elke dag opnieuw moeten we ontvangen. En zoals we nu hier staan, is het voor ons ook een weer opnieuw ontvangen wat God te zeggen heeft. Dat u niet denkt, ach, die hebben het al voor elkaar, die weten het. Maar wat wij willen is dat dat boek, de Bijbel, die u misschien niet kent, en wij ook nog ten dele, dat niet een boek is wat ooit vroeger gebeurd is, maar dat blijkt dat God nu nog steeds werkt. En we hopen ons, of eigenlijk in Brams verhaal, u aan te kunnen geven dat hij echt daadwerkelijk nu nog leeft. Ja. En Bram, ik zou je graag willen uitnodigen om eerst het verhaal te vertellen waar je jeugd over, ja, wat je dat geleid hebt.
Ja, ik zal eerst even, maar ik wil eerst even wat anders meegeven, want ik zag net op het scherm Johannes 3, vers 16. Dus misschien hebben mensen hier pen en papier bij hun. Maar Johannes 3, vers 16. Ja, het is wel prachtig wat God gedaan heeft. Hij heeft zijn zoon naar de wereld mogen brengen, gebracht. Zodat wij mogen leven. Ik ga straks in mijn verhaal wel vertellen hoe dat in mijn leven is ook gebeurd. Want dat ik nog leef, want zo heet het boek ook. Ja, dat ik nog leef. Nou, dat dank ik zij de Heer. Ja, even kijken. Nou ja, ik ben dus Bram. Ik ben 22 jaar aan drugverslaafd geweest. Aan harddrugs. Ik heb extreem veel gebruikt. Ik gebruikte per dag 80 milligram methadon, 90 milligram methadon. Ik heb 18 jaar zwaar in de crack gezeten, cocaïne, dat is bezig. Ik heb in de heroïne gezeten, ik heb in medicijnen gezeten. Ik heb 5 jaar in gevangenissen gezeten. Ik heb half Nederland gehad, afkikklinieken. Ik heb in eerste isoleercellen gezeten en noem maar op. Ik moest een hele fase in mijn leven meemaken. Om, ja, ze zeggen wel eens, je moet eerst heel wat meemaken, omdat God een plan met je hebt. Nou ja, wat ik meegemaakt heb, gun ik eigenlijk niemand, maar God heeft me toch uiteindelijk vrijgezet. Nou, ik zal eerst even mijn jeugd vertellen. Ik ben eigenlijk opgegroeid, in Amsterdam ben ik geboren. Mijn vader en moeder waren best lieve ouders, alleen mijn vader had een alcoholprobleem en mijn moeder ook. Ja, en als je alcohol drinkt, het is bizar. Het is gewoon de omstandigheden. Alles liep uit de hand bij mijn vader en moeder thuis. Ik blijf het nog zeggen, mijn moeder is een schat van een vrouw. In het boek staat ook dat ze mijn leven gered heeft met bepaalde dingen. Maar, nee. Ik was een kind van 7, 8, 9 jaar. En ik heb 2 broers, heb ik nog. Ga ik straks nog wel vertellen in mijn verhaal. En ik heb nog 1 zuster. En mijn andere zusje, mijn jongste zuster, heb ik niet gered. Die is overleden aan de alcohol. Dus we zijn allemaal opgegroeid in alcohol. Ik ging als kind zijnde op straat spelen en spijbelen, omdat thuis de alcoholsituatie, ja, het ging niet. Ik kon me eigenlijk niet concentreren op school, omdat mijn vader en moeder dronken was. Er kwamen mannen over de vloer, er kwamen vrouwen over de vloer en het was allerlei toestanden. Ik moest mijn bed afstaan voor mensen. Nou ja, dat laat ik even terzijde, jullie snappen het wel. Ik lag op de grond en dan heb ik nare dingen gezien als kind zijnde. Maar goed, ik ging buiten spelen met vrienden. Maar ik ging een beetje extreem spelen. Bijvoorbeeld een vriend van mij had een luchtdrukpistool. Nou ja, ik dacht leuk hè. Ik had ook klappenpistooltjes. Maar een vriend van mij die had een luchtdrukpistool. Daar zat een pluimpje in. Dus in de verte liep een vrouw. Toen schoot ik een pluimpje in de. Nou goed. Kijk, in mijn verhaal. Ik geef al heel veel lezingen. op scholen, je mag er wel om lachen. Sommige dingen zijn wel om te lachen, maar het is eigenlijk niet normaal. Dus, maar ik was 9 jaar, 10 jaar, je bent een kind. En ja, je bent onwetend bezig in die wereld, omdat thuis ging het gewoon niet goed. Ik had een paar vriendjes op straat, ik werd een straatschoffie. Ik vond het altijd leuk om Indiaantje te spelen. Ik ging maar een lippenstift van mijn moeder pikken, ging maar een sminken. Weet je wel, was ik een beetje een Indiaan of zo, weet je, een beetje geluidjes maken. Maar ja, we gingen ook pijlenbogen maken. Maar ik pakte van die dartpunten, van die dartpijltjes, pakte ik die koperen punten vanaf, die zette ik op die pijlen. Dus daar hadden we van die echte pijlen. Maar we maakten ook pijlenbogen. Maar toen waren we gewoon Indiaantje spelen in een Chinese restaurant. Toen schoten we die pijlen op die Chinees af. Nou, dus
het is geen workshop, hè? Het is geen workshop.
Dus maar in ieder geval, dat ken niet. Ik werd regelmatig als kind opgepakt door de politie. En ik kwam thuis met mijn vader en moeder kijken. Van wat is dat met het jochie, met mijn vriendjes. Ik heb een keer een motor in de fik gestoken. Ik was een keer in een pand en toen hadden we een wigwam gemaakt met een paar vrienden. Weer opgemaakt met lippenstift. Maar bij een wigwam hoort een kampvuurtje. Dus ik stak het kampvuurtje aan. Maar op een gegeven moment, ja, die vlammen sloegen aan de kant uit. Stond die pand een licht te laaien. Toen werd ik opgepakt voor brandstichting. Zo ging mijn jeugd eigenlijk naar die Filistijnen, lachen, zo maar even zeggen. God was er helaas niet bij. Want mijn vader en moeder geloofden niet. Dus, ja, mijn oma was katholiek, maar ja. Maar ik heb nooit iets als kind meegemaakt over de Heer. Maar goed, in ieder geval, uiteindelijk het bizarre is. Krijn de Jong, die heeft een boek met mij geschreven. En op school liggen ze altijd in een deuk als ik dit vertel. Soms leg ik ook nog wel eens, moet ik er ook om lachen, maar wat gebeurt er nou? Er kwamen bij mijn vader en moeder allerlei mensen over de vloer om mijn moeder te versieren. Mijn moeder was een mooie vrouw. Helaas, door de alcoholtoestanden gebeurden er hele nare, extreme dingen bij mijn vader en moeder thuis. En mijn moeder was een aantrekkelijke vrouw. En er kwamen mannen binnen, net als in een kroeg, in een dancing, om elkaar te versieren. En er was een man met een kunstbeen. En ik kwam binnen. En er was een of andere vriend van mijn vader vanuit het café. En uiteindelijk, hij kwam binnen in de hoop om een of andere vrouw te versieren of mijn moeder. Het was een lastige toestand. En ik zag alweer een hele programma. Ik zeg, er zal wel vanavond weer op de grond moeten slapen. En ja hoor, die nacht, die man met de kunstbeen, die kon niet meer lopen, want hij liep al moeilijk. Hè, het is zeer lastig als je een kunstbeen hebt. Laat staan als je nog een keer vet onder olie zit, dan kun je helemaal niet meer lopen. Dus zei mijn vader, slaap maar bij mij in bed. Want jij kent zo niet de straat op, je kent zo niet naar huis toe. Dus die man met de kunstbeen die ging bij mijn vader in bed slapen. En mijn moeder kreeg een plek. En zo kregen alle kinderen een plek op de grond. En alle andere mensen onder de alcohol mochten in onze bed slapen. Dat is gewoon bizar eigenlijk. Koud! Ik kon niet slapen, koud. Op de grond met een dekentje. Ja, ik ben 9 jaar en ik ben een kind. Uiteindelijk, die man die heeft zijn been afgedaan en onder het bed neergelegd. Dat moet ze niet in mijn buurt doen. Op een of andere manier kwam mijn broer op het idee om de kunstbeen weg te jatten. Ik ben naar de kamer geslopen, ik heb die been weer gepikt. Ik ben naar buiten gegaan, ik heb die been de grachten gegooid. Hop, ik was 9 jaar, maar het gevolg hiervan is, als je veel drinkt, moet je ver naar het toilet. Dus die man die wordt wakker om zijn been te zoeken, maar hij moet nodig naar het toilet toe. Ik heb mijn vader wakker horen worden, op een manier van het hele bed werd vol door die man, met urine. Dus dat schijntje, ik hoorde een brul. Mijn vader heeft me helemaal in elkaar geslagen. Mijn vader heeft mij ook wel eens met een riem geslagen, onder de alcohol. Ik heb het me lang vergeven. Maar ik werd onhandelbaar. En toen heb ik, de kinderrechter kwam erbij, de kinderbescherming kwam erbij, jeugdpolitie kwam erbij. En toen hebben ze mijn jeugd-TBS gegeven. En jeugd-TBS is, dan word je ter beschikking van de regering gesteld. En dan hebben je ouders niks meer over je te vertellen. En dan word je naar internaten gegooid. Ik heb 9 jaar in internaten gezeten. Vanaf kinds af zijn. Dus thuis ging het niet goed. Toen naar internaten toe. Toen heb ik 9 jaar. Ik zie het eindelijk als zeer pijnlijk. Ik ben ook seksueel misbruikt. Moet ik er even bij zeggen. Het is heel bizar geweest in mijn jeugd in internaten. Dus ik moest naartoe voor een heropvoeding. Maar ze konden mij daar ook niet opvoeden. Ik ging steeds weglopen. Ik ging ook inbreken onderweg in het internaat. Mijn andere broer Joop, want we zijn alle drie naar het internaat gestuurd. Mijn broers ook. Maar Ik werd onhandelbaar, ik kon daar ook niet gehouden worden. Maar goed, ik laat het even hierbij. Dan krijg je een bepaald beeld van hoe kun je verslaafd raken. Hoe wordt een mens verslaafd? Nou, de basis vragen ze ook op scholen van mijn jeugd was gewoon niet goed, klaar. Heel simpel. Goed, voordat ik een stap verder ga met mijn verhaal. Ik heb eigenlijk een soort programma gemaakt met Laura samen, want ik ben ook sinds 2 juni met haar getrouwd. De Heer heeft mij een hele lieve vrouw gegeven en dan heb ik ook tegen de Heer gezegd, ja, ze heeft geen crimineel verleden, maar we wilden van ons. En we zijn getrouwd.
Dat is ook een wonder hoor.
Dat is ook een wonder. Misschien kunnen ze na de dienst, nou ja, dat komt straks wel, maar het is een wonder hoe ze samen zijn gebracht. Ja. Wil jij misschien even iets meegeven en dan kom ik wel weer aan het woord.
Nou, ik dacht ook even, ik zeg het is een wonder, dat eigenlijk zijn wij levend bewijs dat God 2 werelden 1 kan maken. Van nature zou ik nooit zo'n mens als hem opgezocht hebben. En toen ik die tattoo zag, dacht ik al helemaal niet. Ik denk, dat is mijn pakje Jan niet. Maar weet je, ik was van de buitenkant en misschien van de binnenkant wel een keurige burger. Maar ook God heeft keurige burgers en criminelen lief. Dus God is ook met mij in weg gegaan en uiteindelijk heeft hij ons samengevoegd en nu kunnen wij samen op stap om ook te laten zien, het maakt niet uit wat je doet, maar het gaat God om, wat zit er daar van binnen? De mens die daar van binnen zit, die heb ik lief. En ieder moet zijn eigen weg lopen. En Bram heeft dat met vallen en opstaan gedaan. Bram, wil jij nog een stukje van je drugsverleden vertellen of zeg je...
Ik denk dat ik wel genoeg van mijn jeugd verteld heb, want ik wil het ook in beperkt houden.
Ja.
Ik heb het ook zo, dat je nog leeft het boek, als je dat boek leeft, is echt heel mooi geworden. De Heer zei 10 jaar geleden al tegen mij van over een boek, dat is nu gekomen. Dus ik zou je aanraden, voel je vrij, want het boek is echt interessant, want God zit er helemaal in mijn leven. Want toen in Hoenderlo, toen ik in het internaat zat, moest ik met een pakje aan, had ik zo'n pofbroek. Met kiksjes, weet je, grote, hoge kiksjes. En toen moest ik naar de kerk toe. Op u, mijn heiland, blijf ik hopen. Verlos mij van mijn bange pijn. En er zijn nog meerdere liederen. Die vergeet ik nooit meer. Die staan hier gegrift. Maar toen ik verslaafd raakte, ben ik al die liederen kwijtgeraakt. Maar toen de Heer me weer aanraakte, ik ga je straks vertellen hoe het gebeurt. Want alle liederen in één keer heel weer terug. Mooi is dat, hè? Maar goed. God is een hele mooie God, hoor. Ik ga je vertellen hoe ik verslaafd ben geraakt. Hoe ik in een drugscircuit ben geraakt.
Ik denk dat goed is.
Ja.
Het wordt steeds erger namelijk.
Het wordt steeds lastiger en erger. Maar ik heb ook hele mooie bijbelteksten. Want ik ga straks ook een paar bijbelteksten meegeven. Ik hoop dat je pen en papier bij de hand hebt. Want ja, Adolf zegt, heb je ook wat van de Bijbel? Nou, daar heb ik genoeg van. Maar ik heb een paar hele mooie teksten. Die wil ik straks eventjes echt. Want ik ga straks ook een paar teksten lezen. Dus ik kwam uit Hoenderlo. Daar heb je een diploma gehaald en dan mocht ik naar huis toe. Ik hoor hem nog zeggen, de groepsleider. Jij gaat het maken in de maatschappij. Zo. Oké, het zal wel zo. Dus ik kwam thuis, mijn vader haalde me op in Hoenderlo. Hoenderlo ligt bij Apeldoorn. En ik weet niet of jullie wat van gehoord hebben. En ik heb ook in Amersfoort gezeten. In Overberg, ik heb in Lossen gezeten. Ik heb verschillende internaten gezeten. Maar 9 jaar in Hoenderlo. Maar mijn vader kwam me ophalen met een vriend, met de Citroën. Vergeet het nooit meer, notabene een kroegvriend. Nou ja. Met de kroegvriend, mijn vader was een gokker en een suiper. En toen kon hij mij ophalen uit Hoenderlo. Ik met mijn timmermanskissie, weet je wel. Ik mocht mee naar huis en ik blij.
Maar er was nog niks veranderd toen je thuis kwam. Het was precies hetzelfde. Dus flesjes bier stonden op tafel.
Ja.
En als je dorst had, nam je gewoon het restje.
Toen ik klein was. Toen ik klein was. Maar ik kwam thuis. Maar ik ging niet naar huis toe. Mijn vader reed rechtstreeks naar de kroeg. Bier. Dus zo begon ik. Alcohol te drinken. Ik heb geprobeerd te werken. Het was een leuke. Ik was leuk. Ik was met mijn moeder. Mijn moeder was een schat van een vrouw. Maar thuis was alles nog hetzelfde. Alcohol. Seks. Toestanden. En zo ging ik ook leven. Ik kwam in de kroeg. Ik ging gokken. Ik ging dansen. Ik heb een vrouw gehad. Ik heb een relatie gehad met een vrouw, een Tsjechische vrouw, die had een winkel. En het was normaal thuis bij ons, met vrouwen en toestanden. En met die vrouw heb ik een relatie gehad en toen heb ik een zoon gehad met haar, een baby. En toen die baby geboren werd, kwam zij met die baby, met Ludwig, naar mij toe. En kijk, dat is onze zoon. Maar toen de tijd had ik al een vriend uit het criminele milieu. Daar ging ik mee om. Want ik begon namelijk met hash te roken. En na een half jaar zei de jongen tegen mij, notabene kon ik hem van Hoenderlo. Ik heb met hem in Hoenderlo gezeten met de jongen. Ik ga geen namen noemen in het boek. Heb ook al die mensen andere namen. Alle namen zijn gestriceerd. Maar met die jongen ben ik de drugswereld ingeraakt. Maar Eva zag het kind dat ik met criminelen omging. Dus ze is van mij weggegaan. Ze heeft een goede keus gemaakt. Want ze liet mij. Want ik keek niet naar het kind. En waarom niet? Ik zat in het criminele circuit. En dat interesseert je niet of je een kind om je heen hebt. Het is gewoon bizar. Mijn zoon heeft me later opgespoord. Maar hij is helaas op 26-jarige leeftijd overleden aan een overdosis. Jullie weten wat een overdosis is. Dat is te veel heroïne. Dus mijn kind die heeft een shot gehad. Is hij overleden. Maar goed. Dat is op later gebeurd.
Ik wil daarbij ook zeggen eigenlijk van, daar heeft Bram geen hand in gehad. Maar eigenlijk hoe Satan vals is, dat het net lijkt als het inderdaad op, dat staat ook in de Bijbel, van geslacht op geslacht. Dat er gewoon de narigheid bezit kan nemen van een hele gezin, maar ook van verdere generaties. En als je dat in je achterhoofd, dan staat hier dus een wonder, hè. Dus dat wil ik even zeggen. Het is allemaal buiten Brams blik om gebeurd. Maar het is wel heel eigenaardig.
Ja. Maar goed, ik krijg een... het is zo. Dus ik ging in Amsterdam in het criminele leven, ging ik leven. Ik heb 5 jaar gedeeld in een hotel met een vriend van mij. Ik heb heel veel geld verdiend. Ik heb coke verkocht, heroïne verkocht. Nou ja, noem maar op. Maar ik begon zelf af en toe te snuiven. Je hoort het ook in me praten. En ik ging nachten doorhalen. Ik heb wel eens 10 dagen niet geslapen toen. Maar in het hotel kwamen allemaal Denen, Zweden, we hadden allemaal geld. Maar op een gegeven moment, de vriend van mij kwam te overlijden. En na 4, 5 jaar heb ik echt heel veel geld met hem gehad. En toen hij overleden was, toen kwam er iemand naar me toe, een andere vriend. En die zei, hier heb je een jointje. Een jointje is een... Een sigaret met hash erin, hè. Ik zat even een beetje... Ja, ik ga niet alles kunnen uitleggen, maar... en er zat crack in. Gekookte kook. En toen zei ze tegen mij, van Bram, dat moet je niet doen, want als je dat gaat roken, dan is het over. Ja, ik zeg, man, ik kan alles hebben. Ik rookte al een beetje heroïne. Ik heb al speed gebruikt, LSD gebruikt, maar ik dacht, de crack kan ik ook hebben. Dus toen ging ik de crack roken. Dan moet je met ammoniak koken, een toestander. En toen rookte ik dat. En het is eigenlijk hetzelfde, bijna hetzelfde effect als je een shot neemt. Dus ik kreeg een overheerlijk gevoel door de crack. Nou, vanaf dat moment, de eerste keer dat ik die pof nam, was gebeurd bij mij. Ik nam nog een pof. Een pof is een trek, hè, dat noem ik het zo over de beiden. En toen begon ik aan die cocaïne. En toen raakte ik verslaafd. Ik was al een stukje verslaafd. Ik dacht dat ik niet verslaafd raakte, maar toen werd ik verslaafd. En toen kwam ik in het verslavingswereld terecht, waar ik 20, 21 jaar in gezeten heb. Maar daar heb je geld nodig. Je hebt continu geld nodig als je verslaafd bent. Dus ik ging, ze noemen mij, het staat ook in het boek, ik kreeg de bijnaam Surinamer en Rode Bram. In het criminele circuitje had ik 2 bijnaampjes. Oké. Ik begon Surinaams te leren, ik kan Surinaams praten. Ik praat Engels, ik praat Duits en ik praat een klein beetje Italiaans en een klein beetje Frans. Net genoeg om mensen, toeristen op te lichten en te belazeren. Ik ga je nu vertellen een paar dingen, maar ik ga niet vertellen hoe ik het gedaan heb, want dat doet er niet toe. Ik heb een keer een baksteen verkocht voor 2000 euro. 2000 gulden toen. Een baksteen. Heb ik een keer verkocht voor 2000 gulden. Ik heb een keer een kilo mazena. Mazena is gewoon bizar. Mazena is voor de bloemkool. Ik heb een keer een kilo mazena verkocht als cocaïne voor 35.000. Dat is geen leugen.
Oplichterij dus, hè?
Oplichterij. Dus ik werd een grote oplichter. Ik ga dit even niet zo vertellen van wat ik nog meer gedaan heb, want eigenlijk is het... Het gaat om de Heer, weet je. Ik zit nou eigenlijk een stuk ellende te vertellen waar ik in een verslavingscircuit terecht kwam. En dat is gewoon bizar geweest. Goed. In die 20, 22 jaar dat ik verslaafd raak, heb ik heel wat mee moeten maken. Ik heb nog een dochter. Want altijd als ik iemand blazen zat, ging ik naar Limburg toe. En toen heb ik ging vluchten en toen heb ik een keer ook een relatie gehad met een vrouw en daar heb ik een dochter van. En ik heb nog een dochter. En die heeft mij ook weer opgespoord, maar dat valt ook weer niet mee. Weet je, want ze leeft met een afwijzing, maar ik blijf voor de bidden. Ik blijf voor de bidden. En ja, ze, 4 keer heeft ze me steeds weer contact met mij gezocht, maar steeds haakt ze weer af omdat ze nog te veel beschadigd is. En ja, ze heeft ook de Heer nodig. Kortom.
Nou, zij heeft ook last van de gevolgen.
En zij heeft ook last van gevolgen van toestanden van vroeger. Ja. Ik pak nog eventjes een ander stukje erbij. Johannes 7. We hebben het over Johannes, maar ik wil toch even zeggen. Johannes 7. Nee, ja, is die. Is Johannes 7, ja. En er staat in Johannes 7, vers 38. In Johannes 7, vers 37, 38, 39. Er staat ook, straks moet ik naar kijken over de, jullie hadden het hier op het bord. Johannes 3, vers 16, hè. Maar Johannes 7, vers 38, 39. Er staat in stromend verlevend water. Stromen van verlevend water. En daar kom ik zo meteen eventjes op terug, op die tekst. En, ja. En dan geef ik ook even mee dat ik zo meteen, als ik mijn getuigenis ga vertellen, ook weer in een nieuw leven kom. Want God gaat je vernieuwen. Dat oude gaat weg, dat oude laat je afsterven en dan kom je in een nieuw leven terecht. En dat is Colossenzen 3. Dat mag je ook opschrijven, dat kun je vanavond of morgen of van de week, voel je vrij. Maar het is een heel mooi stuk om te lezen. Colossenzen 3, dat is echt, ja, prachtig. Goed, even kijken. Ja. Ik ga nu mijn verandering vertellen. Mijn verandering. Want dat is eigenlijk het mooiste wat er is. Want ik sta in, want die liederen vanmorgen ook, ik sta zo lekker dicht bij de Heer en daar geniet ik ervan. En ja, dan gaat altijd mijn flits terug naar dat toen de Heer me aanraakte. Ik heb 2 broers, Willem en Joop. Ik ben 20 jaar verslaafd geweest, 21 jaar. Maar Willem en Joop, ja, dat waren ook internaatjongens. En die moesten ook een weg gaan in de wereld om, ja, ze leven maar raak. Roken, drinken, gokken. Hè? Bij mijn vader en moeder was het roken, drinken, gokken en noem maar op. Seksualiteit. Was normaal. Ja, dus niet normaal. Hè? Maar goed. Mijn oudste broer Willem, die is 4 keer getrouwd geweest, geloof ik. 4 keer. Was een mooie man. En hij had op de wallen ook een of andere vrouw. Of ze animeerde, of ze achter de ramen zat, weet ik niet precies. Maar mijn oudste broer had een Duister leven. Maar op een gegeven moment kwam hij een keer naar me toe. Weet je wel dat Jezus leeft? Ik zeg, Jezus leeft? Ik zeg, man, hoe kom je daar naar bij? Ik zeg, hoe kom je daar naar bij? Jezus leeft. Ja, God houdt van je. Ik zeg, God houdt van mij. Ik zeg, man, ik zeg, moet je kijken hoe jij leeft? Ik zeg, moet je kijken hoe jij leeft? En jij komt in één keer met de Heer naar me toe. Ik zeg, of met God naar me toe. Ik zeg, schiet je gauw op. Ik zeg, Wim, dat ken niet. Want jij rookt, jij drinkt, je gokt. Je hebt een vrouw werken, weet ik wel. Je bent 4 keer getrouwd geweest en bla bla bla. Nee, Wim, dat. Maar het mooie is, jeugd van opdracht. Misschien zijn hier mensen die over jeugd van opdracht gehoord hebben. Floyd McLean. Die waren in de binnenstad van Amsterdam aan het evangeliseren. En daar heb je Sam's Inn. Achter de centrale station heb je een boot. Een er konden ook christenen komen. Een boot achter het centrale station. En, maar als je bij het centrale station uitkomt, linksboven heb je een gebouw. God roept u. Ik ging daar naar binnen toe als verslaafde. Maar ik ging daar niet naar binnen omdat God bezig was. Nee, ik ging naar binnen om naar het toilet toe te gaan, om doop te gebruiken. Daar vergeet ik naartoe. Weet je, ik zat altijd naar het toilet te zoeken om weer de heroïne en de cocaïne te roken. Daar vergeet ik naar het toiletje toe. Maar mijn broer, die zei, bleef volharden dat er een God was van liefde. Oké. Goed. Maar mijn broer was tot bekering gekomen. Nou, en als God iets doet, dan doet hij het goed ook. Dat zegt ze, dat is zo leuk, maar ja. Als God iets doet, dan doet hij het goed. En nou, Wim was tot geloof gekomen. En hij ging notabene werken in de kleft. En de kleft is nu nog op de Wallen van Amsterdam als vrijwilliger. Maar ik heb nog een broer, Joop. En Joop zit nu op dit moment, als het goed is, in de dienst in de Baptistengemeente in Lelystad. Maar ja, Joop kwam een keer naar me toe. En die kwam ook met, weet je wel dat Jezus leeft? En God, ik zeg, hè? Je begint ook al. Ik zeg, ga jij te veel met Wim om of zo? Ik zeg, laat me toch met rust, man. Weet je? Ik liep, maar maar het was zo erg. Ik moet nog even een stukje ellende vertellen, helaas. Hoef ik eigenlijk niet, maar eigenlijk vertel ik dit. En waarom? Omdat je ziet dat God toch God groter is. In welke situatie je ook zit, in welke situatie je ook geleefd hebt. He? We hebben een God voor een bevrijding, genezing en noem maar op. Goed, en Op een dag komt Joop. Ik zeg, nou Joop. Nee. En toen zei ze, ze moeten gezegd hebben tegen Floyd, of tegen mensen van jeugd van de opdracht. Ja, nu zijn wij gered, maar Bram dan, daar straks. En hij dan, maar volgens mij gaat hij dood. Want ik zou ook doodgaan. En waarom? Ik gebruikte zoveel per dag doop. 500, 600 euro was voor mij niks per dag. Ik rookte het gewoon op. Ik zou doodgaan aan de drugs, maar op een gegeven moment heb ik een keer onder invloed van drugs, heb ik een keer een hele grote jongen, een topcrimineel, een kilo cocaïne afgepikt. Ik heb het voor elkaar gekregen. Samen met iemand heb ik een deal in elkaar gezet. Die heb ik onder bedreiging van een grote crimineel een kilo coke, een echte kilo coke. Dat kost zo tussen de 50 en de 60.000. Dus dat heb ik afgepikt. En toen heb ik de halve onderwereld achter me aangekregen. Al mijn oude vrienden, ik had geen vrienden meer, toen was het over voor mij. Ja, door onder invloed, ja, het was voorbij. Maar ik heb, als je dat boekje leest, dat is gewoon bizar wat ik meegemaakt heb in Amsterdam met al die achtervolgingen, weet je, en noem maar op. Goed, daar moest ik even erbij zetten. Nu is het alle lasten er voorbij hoor, dat is al mijn oude leven, weg ermee. We gaan weer verder met het nieuwe. Nou goed, nu kraaitagen, dus op een dag, ik had een handvol cocaïne. Ik dacht, nou weet je wat, ik ga naar de klef binnen, waar mijn broer is. En ik ga daar weer naar het toiletje toe, om die doop te gebruiken. Dus ik kom de klef binnen. En met een handvol kook, als verslaafde, in de boek staat ook een foto, heb ik lang haar. Nou goed, en als zwaar verslaafde ging ik met die kook naar het toilet toe. Mijn broer was in de klef. Er waren 4 vrouwen, allemaal christenen. 2 mannen, een man of 6, 7 waren in de klef. En toen, ik zat op het toilet en mijn broer was daar. En toen ging ik al die doop oproken. Het
gebaartje zit er nog in, zie je dat?
Ik heb die houding nog. Ik heb ook een verhaal dat ik altijd een cocaïnelepeltje om mijn nek had. Zo. Maar ik heb nou wat anders hangen. Mooi, hè? Maar vroeger had ik wat anders hier omheen hangen. Maar oké. Ik ging naar het toilet toe. En na een uur. Ik heb een uur op het toilet gezeten. Ongeveer. Normaal heb je 5 minuutjes nodig. Maar ik zat er een uur om al die doop te gebruiken. En na een uurtje, ik was stoned als een bal. Ik was helemaal weg van de coke en de heroïne en de medicijnen. En ik kom zo die ruimte in. Er waren er 4 mannen. Nou, 4 vrouwen en 3 mannen. En die vroegen over mij, mogen we even met je bidden? Mogen we een gebed met je uitspreken? Ik zei, nou, wat heb ik eigenlijk nog te verliezen? Als je het dan maar verhaal hoort. Hè, eigenlijk heb ik alles al gehad, dus wat heb ik nog te verliezen? En ik ben, ik heb ja gezegd. Ik heb mijn 2 broers zien veranderen. Ik heb ja gezegd. Bid maar. Dus ik ging op een stoel zitten. Ik kreeg een kopje soep. Ik kreeg een kop koffie. En gingen de 4 vrouwen om me heen staan. En ja, dat. Mijn broer, 2 mannen, een man of 6, 7. Ik heb ze niet meer. Het is zo lang geleden, maar die bekering vergeet ik nooit meer. Dat kun je niet vergeten. Want God is groter dan elke situatie. En ik gaf je net mee. In Johannes 7, vers 38, 39 stromen van levend water. Dus ik ging op een stoel zitten. Ik was zwaar onder invloed. En toen hun gingen bidden, door dat gebed kreeg ik een ervaring door me heen. Door dat gebed van die mensen kreeg ik zo'n liefdevolle gevoel van Gods aanwezigheid in mij. Dat is niet te beschrijven. Er is geen één enkele liefde hier op aarde dan Jezus zelf. Dus dat water, dat door de methadon heen, door de pijnen, door alles heen, golven van liefde, stromen van levend water. Ik stond net onder een douche. Ik zeg, wat is dit? Er ging in één keer een soort, zoiets van, wat is dit? Is het een hersenspoeling of zo? Zijn ze me aan het hersenspoelen? Weet je, of mijn hand op mijn hoofd? Of, nee, want ik ging kijken en ik zag al die mensen alleen maar zo in gebed staan. Ze waren alleen maar vredig aan het bidden. En ik keek naar mijn broer. Ja, mijn broer die zag al wat er gebeurde met mij natuurlijk. Die zag dat God in mij. Ik kreeg een Paulusbekering, zeg. Ik zag iets van Golgotha. En dan er gebeurt er iets in jou. In mij dan. God liet me gelijk zien van dat gedeelte van het oude leven. Ik zeg, oh heren, kunt u mij vergeven? Want je gaat hem vergeven. Eigenlijk wil je het schreeuwen eigenlijk. Kunt u mij vergeven? Want dat is zo'n ervaring. Maar God heeft me vergeven, want ik ben op mijn knieën gevallen en er kwamen de tranen los. Ik gaat huilen, huilen, huilen. Want dat is gewoon bizar geweest wat ik meegemaakt heb. Maar op dat moment greep Jezus in mijn leven. En ja, Ik heb hem aangenomen en met alles in een flits, het hele oude leven, dat telt niet meer. En toen heb ik ook tegen de Heer gezegd, en nou? Al mijn tatoeages en met mijn hele leven. Ik heb mensen die sterven, ik heb mensen die raak worden. Alles wat ik, ja, het is weg. Ik heb een nieuw leven, ik ben een nieuwe schepping. Ja, zij is heel goed hoor.
Want hij kan, weet je, hij kan hier uren blijven staan. Het is voor mij ook elke keer weer nieuw zoals hij het brengt. Dus ik help hem een beetje.
Ja. Strijd. Dan word je een christen. Strijd. Als je mijn boekje leest, strijd. Want dan neemt Jezus plaats in je leven. Maar dan krijg je de andere machten. Want volgens mij wist Satan dat ik vrij zou komen. Dat ik de weg van God in zou gaan. En dat ik dus natuurlijk een plaats zou krijgen in zijn koninkrijk. Om te getuigen wie hij is. Wie God, dat we een goede God hebben. Dat wist Satan. Hij heeft van alles geprobeerd. Door die strijd heen. Ik heb 3 jaar moest ik afkicken. Ik kan een boek schrijven over machten. Wat ik gezien heb. Wat die proberen mij weg te trekken van God. En dan praat ik over demonen. Maar dat ga ik hier niet. Nu niet. Op deze ochtend. Dat wordt te veel. Maar ik heb dingen mee moeten maken. In die 2-3 jaar tijd. He, dat, nou ja, goed. Maar uiteindelijk moest hij ook weer. Want Satan is bij mij helemaal weggetrapt. Hij is allemaal, bij mij moet hij helemaal wegwezen. Dus, maar goed. Hij heeft het niet gered bij mij. Ja, nee, maar ik zeg het even op mijn manier. Maar hij heeft het geprobeerd. Maar hij heeft geen kans gehad. Omdat ik Jezus ging volgen. Ik heb zijn liefde gevoeld. Weet je. En dat tot heden. Elke dag. Weet je. En ik ga zo nog iets vertellen. Want ze vragen ook om mij. Zo meteen nu. Ze vragen aan mij wel eens van. Hoe dicht blijf jij bij de Heer? Nou, heel simpel. 'S morgen sta ik op. He, die drie jaar heb ik gehad. He. Strijd. Maar ik ben eruit gekomen. Ik ben vrijgekomen. 'S morgens in gebed. Al moet ik ergens naartoe. Ik moest wel 4 uur opstaan voorzichtig voorkomen om naar school toe te gaan. Maar eerst even 5 minuten naar de Heer toe. Even bidden. Een stukje Bijbel lezen. Getuigen. God blijven zoeken. Het is niet altijd eenvoudig hoor, moet ik ook even bij zeggen. Het is niet eenvoudig, weet je. Maar ik ben zo gegroeid. Hè, als ik een lied hoor, een christelijke lied, nou jongen, daar word ik er warm van. Zo dicht bij de Heer leef ik, weet je. Dus hij heeft me helemaal vrijgezet. En ja, wil jij nog even toevoegen voor de verder gaan, want we zijn bijna een beetje aan het einde, denk ik straks. Maar.
Over die strijd, die heeft hij zelf moeten doormaken. Daar heeft hij zelf keuzes in moeten maken. Maar van zijn oude leven, zijn oude vrienden, zocht hij niet meer op. Hij kreeg nieuwe vrienden. Hij heeft God gevraagd, mag ik naar een kerk? Heeft u een kerk voor mij?
Ja.
En toen kwam hij in een kerk. En die zijn naast hem blijven staan. Ondanks dat hij dus verschillende keren valt. En ik denk dat staat ook ergens bij jullie van, we willen een gemeenschap zijn. Dat het niet uitmaakt hoe je eruit ziet, maar naast je wil staan. Dat is een doelstelling van deze kerk. En ik denk, en dat heeft Bram er doorheen gesleept. Want op een gegeven moment was hij zo ver heen. Had hij een terugval in de alcohol. En dan zat hij in de kroeg, geloof ik. Staat ook in het boek. En toen hebben zijn echte vrienden, dus echte vrienden, hem daar weggehaald. En hebben voor hem gebeden. Dus wees ook nooit ontmoedigd als je denkt, dit is al de 10e keer dat ik in gebed ben voor die persoon. Maar het is eigenlijk niet zozeer een strijd van die persoon, dan al in de hemelse gewesten. Wees je bewust dat het koninkrijk de hemelen van plan is en ook wil hier op aarde komen. Maar we moeten in gebed om dat voor God eigenlijk de weg vrij te maken. Hij wil het, want hij zoekt ook mensen die in gebed blijven.
Ja.
En ik denk, als wij dus naar afklikknieken gaan, zegt hij ook altijd tegen jongens, als je eruit komt, zoek nieuwe vrienden. Zoek niet je oude leven op, want dan ja, dan gaat het weer van voren af aan beginnen. Ja. Maar het heeft, ik wil ook als bemoediging voor jullie eigenlijk, blijf biddende mensen. Dat is het enige waardoor we God zijn kracht kan openbaren door jou, door mij, door wie dan ook heen. Ook al ziet niemand het, maar je bent een held thuis, want je bent thuis aan het bidden. En God geeft je toestemming van Heer toe. En ja. Geef elkaar ook de ruimte om te vallen. Maar geef God ook de ruimte om iemand te kunnen veranderen.
Ja.
Zit hem niet tegelijk op van doe je het alweer fout. Of ik heb het je al nog een keer gezegd. Wees geduldig. Bid daarom. Vraag aan God. God, hoe ziet u deze persoon? Laat mij ook zo kijken. Dus met andere woorden, je bent wel voor een ander aan het bidden. Maar jij moet zelf ook een weg hierin gaan. En Ik denk als we dat samen naast elkaar doen, dan gaat die kracht vrijkomen. Dat kan niet anders, dan gaat het wat werken.
Ja, nou ik heb nog twee dingen eigenlijk. Straks krijgen we meer ruimte. Ik ben nog niet weg. Nou, ik vind het een gezellige kerk. Voel me eigenlijk lekker een beetje thuis hier. Ja, in de kerk voel me eigenlijk gewoon thuis. Klaar. Ik wil toch even nog even één ding lezen. En saai ook straks. Maar ik wil toch nog even die ene Johannes 7 lezen. Want ik vind het, dat moment in de kleft. Hè, dat staat in, en op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus op. En riep, zeggende, indien iemand dorst heeft, hij komt tot mij en drink. Geestelijke water, hè? Hemzelf. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen, ontvangen zouden. Want de geest was er niet, maar Jezus nog niet verheerlijk was. Maar er staan er wel meer, er staan meerdere in de Bijbel hoor, over zulke, maar goed, ik heb een bepaalde tekst heb ik gewoon even meegegeven.
Ja, het staat echt in de Bijbel hoor, maar ik heb het eventjes uitgeprint.
Als jij nou gewoon even het laatste stuk leest, dan willen we hierbij afronden.
Want ik heb geen flauw idee hoe lang we bezig zijn. Ja, zal ik hem mooi afronden?
Ja.
Eigenlijk willen we dit verhaal van Bram samenvatten met Gods woord zelf. En dit staat in 1 Timotheus 1, vers 12 tot en met 15. En ik heb erbij over gezet, Gods genade aan Paulus, Bram en Laura. Ik breng dank aan hem die mij kracht gegeven heeft. Christus Jezus onze Heere. Dat hij mij getrouw geacht heeft, daar hij mij in de bediening heeft gesteld. Hoewel ik vroeger een godslasteraar en een vervolger en een geweldenaar was, maar mij is ontferming bewezen, omdat ik het in mijn onwetendheid uit ongeloof gedaan heb. En zeer overvloedig is de genade van onze Heere geweest met het geloof en de liefde in Christus Jezus. En ik wil u zeggen, dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden. En ik wil nog even als afsluiting een erelied voor onze vader zingen, waar wij heel dankbaar mee zijn.
En dan wil ik nog even daarna iets zeggen tegen de jeugd. Want er zit nog jonge mensen hier. Ja. Ga je gang.
De koning der eeuwen, de onvergankelijke, de onzienlijke, de enige God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Dank jullie wel.
Amen. Ik heb er een gewoonte van gemaakt, als ik na de dienst, er zit nog een hele hoop jongelui, tussendoor heb ik wel eens een beetje gekeken. Maak goede keuzes, als het niet altijd makkelijk gaat in het leven. Bescherm je eigen, pak geen jointjes aan, pak geen snuifje aan. Heb je problemen, ga naar de pastoor toe, of ga naar iemand toe. Of naar de voorganger. Ik bedoel, ik zit in verschillende kerken, dus maar oké. Ik geef lezingen in verschillende kerken. Maar ga naar iemand toe waar je vertrouwt. Ga over je problemen praten. Zoek iemand. Ga naar je zuster. Ga naar een christen toe. Iemand die gelooft, die een warm hart heeft van God. Weet je, maar praat over de problemen waar je mee zit. En grijp er niet naar iets, naar alcohol. Ook een voorbeeld. Het lost niks op. Dat wil ik altijd toch even meegeven. Voor de afsluiting. Ja, amen.